Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag voor de kerk en volgende week eveneens voor de kerk. En aanstaande dinsdag zal de kerkenraad vergaderen bij Levenewelzijn om 19:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 43, het eerste en het vijfde vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn rechten en maak mij vrij. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 1 en 5 van 43. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen Gods woord uit het Markus-evangelie, hoofdstuk 5, de verzen 21 tot 43. Markus 5, de verzen 21 tot en met 43. En in aansluiting aan de lezing van de schrift zingen we het 8e vers van Psalm 77. Heilig zijn, o God, uw wegen. Markus 5 vanaf vers 21. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus. En hem ziende viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende, mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat ze behouden worden en ze zal leven. En hij ging met hem. En een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van veel medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welk het veel eer erger geworden was, deze van Jezus horende kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus, bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis van de overste van de synagoge, zeggende, uw dochter is gestorven. Wat zijt ge de meester nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste der synagoge, vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En kwam in het huis van de overste van de synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde, zeide hij tot hen, wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder van het kind en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita, kumi, terwijl ik is overgezet zijnde, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud. En zij ontzette zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand dat zou weten en zeide dat men haar eten zou geven. Het laatste gedeelte van Marcus 5 vraagt vanmorgen onze aandacht. Het laatste gedeelte van de geschiedenis waarin ons verteld wordt zowel van het wonder dat de Heer Jezus aan die vrouw verricht heeft die 12 jaren ernstig ziek was geweest en ook het wonder van de opwekking van het dochtertje van Jairus. Wel nu, dat laatste, dat vinden we in de verse 40 tot en met 43 en daar ligt onze tekst. En dan begin ik onze tekst bij: maar hij, als hij hen allen uitgedreven had, nam bij zich de vader en moeder van het kind en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita, kumi, het welk is zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud, en zij ontzette zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand dat weten zou, en zeide dat men haar te eten zou geven. Wij willen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen vragen. Zuster Wielhouwer is nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland. Broeder Den Hollander en zuster Van de Bogert zijn beide weer thuis uit het ziekenhuis nadat ze daar onderzoekingen hebben ondergaan. De uitslag is niet ongunstig of misschien wel zelfs gunstig. We willen de Heere voor deze dingen danken en hen verder ook aan de Heere aanbevelen. Beide zijn vanmorgen ook weer met ons in de kerk. Laten wij samen bidden. Heren, we willen uw grote naam ootmoedig danken allereerst, nu gij ons bij elkaar brengt en nu we uit uw hand weer een zondag ontvangen. Een zondag die door uzelf ook een heel bijzonder karakter heeft gekregen en een dag waarvan gij van ons vraagt dat we hem zullen heiligen, dat we hem zullen besteden in uw dienst. Dat we hem zullen besteden ook in het bezig zijn in de dingen van uw woord van uw koninkrijk en daarmee tegelijkertijd ook bezig zijn met de belangen van onze onsterfelijke ziel. We danken u, Heere, voor die dagen elke keer weer opnieuw, die zondagen, die rustdagen. Het leven is toch al zo gejaagd, het leven is menigmaal zo bezet, zo vol en we hebben zoveel te doen. Daarom is het een voorrecht als u ons rust geeft en een ogenblik onze dagelijkse dingen laat liggen. Geef dat we het echt ook mogen doen, Heere, ons bezighouden met het heil dat in Christus is en waar gij van laat spreken. En laten we er niet alleen tijdens de kerkdiensten mee bezig zijn, om de andere uren van deze dag toch weer op te vullen en in te vullen naar ons eigen believen. Maar laten wij echt ook zoeken mogen de dingen die boven zijn. En zoeken mogen naar dat heil waar we eeuwig profijt van zullen hebben. Geef ons uw zegen. Zeker ook als we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn en als de schriften weer geopend voor ons liggen. En als we nogmaals mogen gaan luisteren naar dat gedeelte waarin ons van uw grote daden, Heer Jezus, gesproken wordt. We hebben daar al een en andermaal bij stilgestaan. We hebben er al op mogen letten hoe gij die vrouw dat wonder gaf, die uitkomst, die genezing. En hoe u haar ook de garantie gaf dat ze van die kwaal genezen zou zijn en blijven. Hoe gij haar ook de garantie gaf dat ge haar meer dan alleen voor het aardse leven en voor haar lichaam gaf. Haar geloof had haar behouden. Heren, we hebben er ook al op gelet hoe Jairus met de nood van zijn zieke kind tot u, de Heer Jezus, gevlucht kwam en bij u hulp zocht en hoe dat zwaar beproefd werd, het geloofsvertrouwen van deze man en hoe ze tenslotte ook nog kwamen om hem te zeggen, uw dochter is gestorven. Maar heren, toen ook dat grote wonder en we mogen daar vanmorgen bij stilstaan, dat zelfs bij het naderen van de dood, ja, zelfs ook al is de dood reeds gekomen, u nog volkomen uitkomst kunt geven. U deed dat toen. U hebt dat grote wonder en dat blijk van uw almacht en van uw majesteit en van uw overwinnaar zijn gegeven als een teken van uw heerlijkheid, dat gij waarachtig de zaligmaker zijt. En gij hebt uw kerk van alle eeuwen daar een woord van bemoediging, een boodschap voor vertrouwen in gegeven. Heren, laten we vanmorgen uw woord mogen verstaan. Geef dat het de rechte wijze verkondigd mag worden en dat er niets in de weg zal zitten. En dat het ook op de rechte wijze verstaan en beleefd, ontvangen en meegenomen mag worden. En dat het in ons leven zijn uitwerking mag hebben, zijn kracht mag doen. Grote God, we moeten het van u hebben. We moeten het ook vanmorgen geheel en al van u hebben. In spreken en in luisteren. Wij zijn slechts mensen. Mensen die aan alles gebrek hebben. We zijn mensen ook nog buiten het paradijs. Die geen gerechtigheid bezitten, geen verdiensten hebben. Het niet waard zijn dat u naar hen omziet. We hebben zonde en schuld en ongerechtigheid. En daarom des te meer zijn we van u de Heere en van uw genade afhankelijk. O God, als u ons geen genade gunt, dan is het een verloren zaak. We kunnen slechts behouden zijn. We kunnen slechts zegeningen ontvangen als u genadig aan ons denkt en ons opzoekt met uw heil. Geef, o Heere, wat we nodig hebben en vergeef al onze zonden, alles wat in ons leven niet overeenkomt met uw heilige wet. En er is zoveel wat inderdaad afwijkt en wat ons ongelijkvormig maakt aan uw heilige inzettingen, wat ons krom doet zijn, krom naar uw maatstaven en wat niet recht is en wat niet rechtvaardig is, dat kan voor u niet bestaan, o God. En daarom wij bidden u, zie ons aan in Christus en vergeef om zijnentwil al onze zonden die uw hoogheid schonden. Zo leggen wij onze noden voor u neer en we maken u bekend, Heere, met onze beden dat u ons wilt bezoeken met uw heil. Laten we het ervaren, Heere, dat wij niet alleen in de weg van uw inzettingen zijn, maar dat gij in die weg ook meekomt en dat u het alles wel maakt. En dan willen we ook voorbeden doen, een dankzegging, voorbeden voor zuster Wielhouwer, die nog altijd in het ziekenhuis moest blijven, omdat de dingen toch nog niet zijn zoals ze behoren te wezen, wil ze naar huis terug kunnen keren. Laat haar verwachting van u zijn, Heere, en geef haar dat zij ontvangen mag, ook voor haar lichamelijke noden, alles wat ze van zichzelf niet heeft. Gedenk haar in haar lichaam en ziel beide. En dan willen we uw naam ook erkennen, Heere, voor een tweetal uit onze gemeente. Vorige week is voor beiden ook voorbeden gedaan, toen ze zouden moeten worden opgenomen in verband met onderzoek dat moest plaatsvinden. Dat is gebeurd, dat is achter de rug en de uitslag is bekendgemaakt. Heere, u hebt het ze beiden gegeven dat ze naar huis konden terugkeren, dat ze niet in het ziekenhuis hoefden te blijven en dat er van geen voortgezette behandeling sprake zal zijn, al moeten ze beiden toch nog wel onder controle blijven. Geef een dankbaar hart, nu ze thuis weer mogen zijn en nu het zo wel gemaakt is door u ook. En geef ze dankbaarheid ook voor het feit dat ze met de gemeente weer onder het woord mogen verkeren. En wilt u beiden genadig voor uw rekening nemen. U weet hun weg, u weet hun hele omstandigheden, u kent ook hun hart. Gedenk ze in uw gunst, o Heere, zowel broeder den Hollander als zuster van den Bogert. Mogen ze ervaren dat u aan hen denkt, naar lichaam en ziel beide. Wij vragen u, zegen allen die een weg van beproeving moeten gaan, die misschien nog in ongerustheid en in zorg verkeren. Zegen hen en gedenk hen die rouw hebben en verdriet en bij wie er zoveel te verwerken is, omdat er zulke ingrijpende dingen hebben plaatsgevonden, korter geleden, misschien ook nog wel langer geleden. Heere, laat de weg tot uw genadetroon maar open blijven en laten ze die weg tot uw genadetroon ook maar veel mogen gaan. Want er staat geschreven dat daar barmhartigheid te verkrijgen is en dat we daar geholpen kunnen worden ter bekwamer tijd. Zorgt u voor uw zegen op de arbeid die vandaag in uw koninkrijk geschiet. Wilt u de dienst der prediking zegenen, Heere, tot uitbreiding van uw rijk. Wilt gij het rijk van de boze verstoren en geven dat er nog velen uit de macht van de boze mogen worden gerukt om u, de levende God, te gaan dienen en vrezen. Heere, als het woord gepredikt wordt, mag het dan op de rechte wijze gedaan worden. Mag het dan geschieden overeenkomstig de zin en de mening van de Heilige Geest. En laat alles wat afwijkt van uw woord en wat alleen van menselijke vindingrijkheid of menselijke zogenaamde wijsheid getuigt, maar tot zwijgen gebracht worden. Wat heeft de mens eraan? Wat heeft een gemeente eraan als niet gesproken wordt naar uw woord? Dat zal immers geen dageraad hebben. En Heere, de vorst der duisternis is er altijd mee bezig. Het heeft hij altijd gedaan, dat zal hij wel blijven doen ook, om uw woord te verdraaien en het evangelie tot een ander evangelie te maken, waardoor het zijn kracht kwijt is en waardoor het ook niet meer uw woord is. Heere, laat de boze niet toe dat hij op deze wijze triomfen behaalt, maar wilt gij ervoor zorgen dat alles onder beslag van uw woord mag komen te liggen en dat de bazuin een helder geluid mag geven. Denk zo aan uw werk, houd het in stand in het midden der jaren, Ook in de tijd waarin wij leven, van zielsverzoeking en van strijd en van gevaren aan alle kanten. Heere, neem genadige redenen uit uzelf om uw kerk ook in onze dagen te gedenken in uw gunst, haar uit te breiden, haar te bewaren en in stand te houden. En hoor ons zo nog, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 68ste psalm, het 10e en het 16e vers. Gelooft zij, God met diepst ontzag en gij koninkrijken zingt Gods lof. 10 en 16 van 68. Thank you. gemeente, het gedeelte wat vanmorgen voor ons ligt, laat ons weten hoe de Heere Jezus aan het verzoek van Jairus heeft voldaan. Hij is meegegaan met hem. Hoe de Heere Jezus zelfs boven bidden en denken aan de wens van deze bedroefde en bezorgde vader heeft voldaan. Want Jairus had hem alleen maar gevraagd of hij mee wilde gaan en of hij zijn handen op zijn zieke kind wilde leggen, in de hoop dat ze langs die weg nog beter zou kunnen worden en in leven zou kunnen blijven. Toen hij immers bij Jezus kwam, leefde zijn kind nog. Maar als Jezus meegaat, dan gaat hij mee nadat ook de tijding gebracht is door mensen uit de buurt van deze overste van de synagoge, dat zijn dochter intussen reeds gestorven is. En dan is naar hun oordeel het voor Jairus ook niet meer nodig om er langer bij de Heere Jezus op aan te dringen om mee te gaan, want nu is alles toch verloren. Als de dood gekomen is, dan is er toch geen enkele reden meer om nog te hopen. En toen Jezus die woorden hoorde waarmee de bedroefde Jairus nog meer ontzet werd, heeft hij alleen maar gezegd: vrees niet, geloof alleenlijk. En hij is toch verder meegegaan, want hij wist zelf wat hij doen zou. En Jairus is ook meegegaan, en Petrus, en Jacobus, en Johannes, en die anderen niet meer. De schare die hem verdrong, blijft achter. Want Jezus wil dat die schare achterblijft. En dan komen ze bij het huis van Jairus. En daar vinden ze dat hele drama. Van al die fluitspelers en die klaagvrouwen en al die mensen die daar zo'n drukte maken met hun rouw misbaar. En als Jezus dan tegen hen zegt dat het kind niet gestorven is, maar dat het slaapt, dan lachen ze hem ook nog uit. En dan blijkt dat die mensen ook allemaal dood zijn. Geestelijk dood. Midden in de geestelijke dood liggend. Dat blijkt uit hun ongeloof. Uit hun brutale ongeloof. Dat er niet voor terugdeinst om de Heere Jezus te bespotten en zijn woord belachelijk te maken. En wat doet Jezus dan? Hij stuurt ze allemaal weg. En hier knopen we wat onze tekst aan bij het voorafgaande gedeelte. Hij stuurt die mensen allemaal weg, maar hij, als hij hen allen uitgedreven had, uitgedreven. Ze laten zich ook nog zomaar nog niet wegsturen, zo kun je daaruit aflezen. De Heere Jezus moet er een bepaalde mate van geweld bij gebruiken, om ze de deur uit te zetten. Maar het resultaat is toch dat ze gegaan zijn. Ze moesten wel, het gezag waarmee Jezus sprak, het gezag wat uit zijn ogen bleek, is te sterk geweest. Ze konden er niet langer weerstand aan bieden. En toen bleven er maar een paar over, die drie discipelen en de vader en de moeder van dat kind. Meer niet. En met dat kleine groepje gaat Jezus dan naar de plaats waar het overleden meisje ligt. In een apart kamertje wellicht. Waar ze ook al lag toen ze ziek was. En waar ze gestorven is. Toen niet haar vader, maar mogelijk alleen maar haar moeder erbij was. Want Jairus had dat kind daar achtergelaten toen hij erop uitging. Om toen hij hoorde dat Jezus in de buurt was en toen hij het plan had om Jezus te vragen om bij hen te komen. En nu zijn ze er weer. En nu zien ze dat levenloze lichaam van hun enigst kind. In de macht van de dood. En wat gaat Jezus dan doen? Waarom neemt hij ze mee? Waar zullen ze getuigen van zijn? Jezus loopt op het bed toe. En hij grijpt de hand van dat kind. Hij vat haar hand aan, in een stevige greep, alsof hij haar overeind wil helpen. En daarna spreekt hij dat dode kind aan in het Aramees. U ziet dat er woorden in onze tekst staan die geen Nederlands zijn, die zijn Aramees. Talita, Kumi. Er staat bij dat dat betekent, ik dochtertje, ik zeg u, sta op. Eigenlijk betekent het lammetje. Lammetje, opstaan. Hij zegt hetzelfde tegen haar als wat haar moeder wellicht ook meer dan eens tegen haar gezegd heeft, als het tijd was om op te staan. Hij gebruikt een aanduiding, intiem en teer van aard, om dat kind, zonder dat hij haar naam noemt, op te roepen als uit de slaap. En daarmee blijft hij tegelijkertijd ook helemaal in de lijn van wat hij tot die rouwklagers gezegd heeft toen hij hen zei, het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En nu op een tere manier wekt hij dat kind op uit haar slaap. En dan heeft de Heer Jezus maar twee woorden nodig. Geen toverformules en geen lange rituelen, maar deze twee woorden. Deze twee woorden die met macht zijn. Lezen we dat niet in het evangelie? Dat hij sprak als machthebbende. Die woorden die met zoveel macht komen, dat de dood inderdaad terug moet wijken. Dat de dood, de koning der verschrikking, die vijand tegen wie niets en niemand bestand is, dat die dood zijn prooi moet loslaten op dat machtswoord van Jezus. Want het gebeurt wat hij zegt. Zij doet wat Jezus haar gebiedt. Ze staat op. Mogelijk dat hij haar daarbij helpt. Met de hand waarmee hij haar hand heeft vastgegrepen. Maar dan komt ze overeind. En dan gaat ze van bed af. En ze loopt heen en weer. Ze wandelde, staat er. Tot verbazing. Tot grote verbazing van die vijf die daar bij Jezus in dat kamertje zijn. De vader en de moeder en die drie discipelen. Ze was toch echt dood? Ja, er is geen twijfel aan. Maar haar geest is in haar teruggekeerd. Hoe kan dat? Ja, ontzet zijn ze, zo staat er. Marcus gebruikt een heel sterk woord. Een woord waarin eigenlijk gezegd wordt, ze staan verstomd. Er zijn geen woorden voor. Ze lag daar even geleden nog. In de kille greep van de dood. Met de bleke, met de vale kleur van de dood op haar gezicht. En nu is de kleur weer terug op haar gezicht. En nu zijn haar ogen die gesloten waren weer open. En haar benen die stil neerlagen op dat bed. Ze kan ze weer bewegen. Zonder dat iemand haar verder hoeft te helpen. Ze wandelde. En zodra ze beseffen wat er gebeurd is, de vader en de moeder van dit kind. Zodra ze beseffen dat ze hun kind weer terug hebben, weten deze ouders van vreugde niet meer wat ze eerst moeten doen. En ik kan me voorstellen, en u kunt zich dat met mij voorstellen, als ze even in dat moment van ontzetting en verbazing als het ware verlamd gestaan hebben, en ze komen daarna weer terug tot hun normale denken, dan zijn ze op dat kind toegesneld en ze hebben erin hun armen genomen en ze hebben het gekust van blijdschap dat ze haar weer terug hadden. En in hun blijdschap zouden ze nou net het noodzakelijke vergeten. En daarom moet de Heer Jezus nog een paar dingen met hen regelen voordat hij het huis kan verlaten. Wat moet hij dan nog met hen regelen? Het eerste is dat hij hen duidelijk en nadrukkelijk vertelt dat ze dit niet ruchtbaar moeten maken. Hij gebood hun zeer dat niemand dat weten zou. Mogen ze er dan helemaal niet over praten? Moeten ze dan, en hoe zou dat trouwens kunnen? Die rouwklagers die staan daar nog buiten de deur. Die zijn natuurlijk ook benieuwd wat zich binnenshuis afspeelt. De andere discipelen zijn daar ook. En zoveel andere mensen in de omgeving die het ondertussen gehoord hebben dat hun kind zo ernstig ziek was. Die mensen die Jezus, die aan Jairus kwamen vertellen dat het kind gestorven was, mogen die het dan helemaal niet weten? En hoe zouden ze dat voor die mensen verborgen kunnen houden? Nee, de Heere Jezus bedoelt niet te zeggen dat ze het helemaal voor zichzelf moeten houden en dat ze er met geen mens één woord over mogen spreken. Maar ze mogen er geen sensatieverhaal van maken. Jezus zoekt de publiciteit niet. Jezus hoeft geen reclame. Ze moeten ermee tot zichzelf inkeren. En ze moeten God er de eer voor geven. En als ze erover spreken tot die of gene, laten ze dat dan doen. Niet om de sensatie, maar om God er de eer voor te geven. Een mens blijft zo vaak in de dingen hangen. Een mens blijft zo vaak in, ja, dat indrukwekkende steken. En dan wordt God de weldoener. En dan wordt Christus de heelmeester vergeten. Zo bedoelt hij dat. En vervolgens, en dat is wel een heel praktische raadgeving, de Heere Jezus vertelt die vader en die moeder, want ze zouden het glad vergeten zijn, dat kind nu wat te eten moet hebben. In hun blijdschap zouden ze er niet eens aan denken, maar dat is het wat dat kind nou zo nodig heeft. Gewoon normaal een beetje eten, want tijdens haar ziekte is ze daaraan tekort gekomen. En ze is door die ziekte toch al verzwakt. En daarom moet ze te eten hebben. Dat mag te midden van die blijdschap niet vergeten worden. Ziet u wel dat de Heere Jezus ook voor de gewone dingen aandacht heeft? Dat de Heere Jezus ook niet alleen maar aandacht heeft voor de geestelijke noden en voor de kwaal van onze ziel, maar dat de Heere Jezus ook aan onze lichamelijke omstandigheden denkt en dat hij daar ook zorg voor draagt en dat hij daar ook in gekend en erkend wil wezen en dat er niets voor hem te gering is en te onbelangrijk. En zo is dan het slot van deze geschiedenis waar we ook vanmorgen nog weer een aantal leringen uit willen trekken. En het eerste wat ik u zou willen voorhouden is dat Jezus zich in zijn almacht en tegelijkertijd genade openbaart. Hier is een openbaring van Jezus almacht gecombineerd, verbonden met zijn genade. Laat ik nog even terugkomen op wat we de vorige keer zagen. De schare was dicht om Jezus heen. U weet nog wel waarom dat was. Waarom de Heere Jezus dat op dit moment in deze keer zo geregeld had, dat die mensen niet alleen maar volgden, maar dat ze om hem heen waren. Zodat er zelfs staat dat ze hem verdrongen. Dat was om die vrouw, die bloedvloeiende vrouw, gelegenheid te geven om ongemerkt Jezus te naderen en van achteren tot hem te komen om de zoom van zijn kleed aan te raken. Daarom moesten die mensen zo dicht om de Heere Jezus heen gepakt zijn, om zo te zeggen. Maar dat is gebeurd. En de schare heeft dat doel gediend. Die vrouw is gekomen, had gelegenheid om zo te komen, is door Jezus geholpen en is nu naar huis. Met dankbaarheid en blijdschap en vreugde in haar hart en met gezondheid in haar lichaam. Nu heeft de Heere Jezus die schare zo niet meer nodig. En dus wil hij dat die schare nu achterblijft. Zeker nu hij met Jairus meegaat en nu de omstandigheden daar in dat huis van de overste van de synagoge in Capernaum zodanig zijn geworden dat daar maar niet een ziek kind, maar een gestorven kind ligt. En dus bepaalt de Heer Jezus en beschikt hij het zo dat er uit heel die schare en uit al zijn volgelingen slechts 3 met hem meegaan. En de rest moet achterblijven. We lezen niet dat de Heere Jezus dat uitdrukkelijk gezegd heeft. En toch is het gebeurd. Toch nam hij alleen deze 3 met zich mee. En hij liet niemand toe hem te volgen. Op de een of andere manier heeft de Heer Jezus dat duidelijk gemaakt dat hij nu alleen wilde blijven. Hij liet niemand toe. Heel die massa mensen die om hem heen waren, die hem verdrongen, ze blijven achter. Waar komt dat door? Hoe heeft hij dat bewerkt? Het antwoord op die vraag is door zijn almacht. Ze voelden dat allemaal aan. Of hij het gezegd heeft, of dat hij alleen maar een gebaar gemaakt heeft, of dat hij alleen maar op een bepaalde manier gekeken heeft. Maar als hij het zei, of als hij een gebaar maakt, of als hij een bepaalde blik in zijn ogen had, dan was dat voor iedereen duidelijk, hij wil niet dat we meegaan. En ze bleven. Ze bleven. Zijn almacht hield hen daar. En zijn almacht zorgde ervoor dat hij alleen met de door hem uitgekozenen naar dat huis van die overste van de synagoge kon gaan. Iets dergelijks gebeurt er als ze in dat huis zijn aangekomen. Want daar zijn die rouwklagers met al hun rouwgeklag en met al hun drukte, met al hun beroerte, zoals daar hier in de tekst staat. En als hij hen aanspreekt, ze bespotten hem ook nog. Maar als hij het ook nu met deze mensen wil, vertrekken zij ook. Dat schijnt dan niet zo gewillig gegaan te zijn als met die schare die achterbleef. Nu moet de Heer Jezus hen uitdrijven, dus geweld gebruiken, een heel nadrukkelijk bevel geven, zoals Matthäus ons dat vertelt, vertrekt. Maar dat woord komt met hetzelfde gezag. En tenslotte, hoe onwillig ze ook zijn geweest, ze moeten toch gehoorzamen. Ook weer zijn almacht. Zijn almacht, waarvoor ze allemaal moeten wijken. En dan natuurlijk die almacht, als hij daar bij dat bed van dat gestorven kind staat en tegen dat kind die woorden spreekt waarmee hij haar bevel geeft om op te staan. Zijn almacht als hij door die woorden de dood een bevel geeft. Want terwijl hij dat kind zegt om op te staan, zegt hij tegen de dood, ga weg. Zegt hij tegen de dood precies hetzelfde wat hij tegen die rouwklagers gezegd heeft. Vertrekt, laat los. En zelfs de dood moet hem gehoorzamen. Dat enkele woord is genoegzaam om de dood ook tot gehoorzaamheid te dwingen. De almacht van de Heer Jezus brengt de koning der verschrikking ertoe om zijn prooi los te laten. Jezus, de almachtige. Gemeente, ik zeg u, dit is iets om bang voor te zijn. Dit is iets om bevreesd voor te wezen. Dat we in de schrift van een zaligmaker lezen. Die almachtig is. Tegen wie niemand zich kan verzetten. Ook al zou hij het willen. Een zaligmaker wiens wil geschiet. En het wordt terstond. Want ook al willen ze daar niet, die rouwklagers, weggaan. Ook al denken ze in hun hart, waar bemoeit Jezus zich eigenlijk mee? Wij horen hier, dit is een sterfhuis. Wij zijn geroepen om te rouwklagen. Waar bemoeit hij zich mee? Als hij het zegt, als hij het gebiedt, moeten ze gaan. Al zijn ze met nog zoveel, al zijn ze veruit in de meerderheid. Gemeente, dit is ontstellend. Als hij in zijn almacht komt, en als hij in zijn goddelijke majesteit bevelen geeft, dan heeft geen mens keus. Als hij ons zal wegsturen, moet u zich indenken, als hij ons zal wegsturen, omdat wij ongehoorzaam en ongelovig zijn en zijn geweest en zijn gebleven, dan kunnen wij daar niks meer tegenover stellen. Dan kunnen we gaan klagen, dan kunnen we bezwaren gaan inbrengen, dan kunnen we tegenwerpingen maken, dan kunnen we denken wat we willen en kunnen we zeggen wat we willen. Maar als hij zegt, vertrekt, ga weg van mij, staat in het woord van God, deze zullen gaan. Er is geen andere mogelijkheid. En voor alle goddelozen en voor alle onbekeerden is het iets om van te schrikken als we in het evangelie lezen dat de Heere Jezus alle macht bezit in hemel en op aarde. Dat is iets om van te huiveren dat we een keer geconfronteerd zullen worden met de almachtige Jezus. En wat een gezag zal er dan in zijn woord liggen. En wat een ontzagwekkend almachtig gezag zal er dan liggen, zelfs alleen maar in een blik van zijn ogen. Zijn ogen zijn, en dat is dan nog veel heerlijker dan hier in deze geschiedenis, want hier was hij nog in de dagen van zijn vlees. Hier was hij nog in vernedering en dan toch al zoveel majesteit. Hier heeft hij, zoals de evangelist zegt, de profeet zegt, geen gedaante en geen heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. En toch zoveel majesteit. Wat zal het dan wezen als hij in heerlijkheid verschijnt? Met ogen, Johannes heeft hem gezien in een visioen. Met ogen als een vlam vuur. Begrijpt u wat de profeet Maleachi bedoelt als hij zegt, wie zal bestaan als hij verschijnt? Wie kan het dan volhouden? Oh, een mens kan hier op aarde een hoop denken vol te houden. En hij kan het menen lange tijd vol te kunnen houden, ook in zijn verzet tegen de Heere Jezus. In zijn afwijzen van het woord dat hij spreekt, in zijn ongehoorzaamheid. Hij kan denken dat hij het lang kan volhouden in zijn volharding, in zijn eigen keus en in de weg van het kwaad dat hij, die hij gekozen heeft. Maar er komt een moment dat je het niet meer vol kunt houden. En dat alles wat wij zouden willen zeggen en alles waarmee wij hem verwijten zouden kunnen en durven maken, op onze lippen zal besterven. En dat we alleen nog maar kunnen doen wat hij zegt. Gaan. Kennen we deze reactie, gemeente? Kennen we deze schrik? Dat zou heilzaam kunnen wezen. Als we eens besef hadden wie hij is, tegen wie wij de vuist durven ballen. Wie hij is, wiens woord wij durven weerstreven. Wie hij is, tot wie wij zullen durven zeggen, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Zou heilzaam kunnen zijn als we ons eens realiseerden met hoeveel majesteit de Heer Jezus bekleed is, toen al en nu nog veel meer. Het zou heilzaam kunnen zijn als we in onze ziel eens voelden van de huivering en van het ontzag dat we met zo'n almachtige Zoon van God te maken hebben. Maar dat is niet alles. De geschiedenis van morgen laat ons zien dat de almacht van de Heere Jezus nauw verweven is, nauw verbonden is met zijn genade, met zijn barmhartigheid. Want als dit nou eens wel alles was, dat Jezus zo was, dat de scharen terugdeinst als hij het wil, dat die rouwklagers verdwijnen als hij het wil, dat de dood wijkt als hij het wil, dat niemand voor hem staande kan blijven, dat iedereen ontzagwekkend vervuld is met een besef van de heiligheid en de heerlijkheid en de grootheid van deze Zoon van God, als dat nu eens wel alles zou zijn. En als de evangelie ons niet meer zou openbaren, wie zou dan de moed hebben om naar hem toe te gaan? Wie zou dan de moed hebben om als een Jairus aan zijn voeten te vallen met de bede, Heere, help mij. Wie zou dan met een Bartimeus durven roepen, zonen Davids, ontferm u mijner. Wie zou dan de toevlucht nog durven nemen onder de schaduw van zijn vleugelen? Maar toch zie je dat Jairus dat wel doet. En dat Bartimeus dat ook doet. En dat die bloedvloeiende vrouw zei het dan met zoveel schroom en zoveel vreesachtigheid. En zo ook nog in het geheim dat toch doet. Tot hem vluchten. Hoe komt dat? Omdat deze almachtige, deze majesteitelijke Zoon van God tegelijkertijd vol is van gadeloze ontferming en barmhartigheid. Herinnert u zich nog toen die mensen uit het huis van Jairus kwamen vertellen, uw dochter is gestorven, wat zijt ge de meester nog moeilijk? Hoe de Heere Jezus toen tegen Jairus gezegd heeft, vrees niet. Geloof alleen. Die arme Jairus, die was toch al zo bedroefd en zo geschokt ook. En zo beproefd. Toen dat allemaal maar zo lang duurde door dat incident met die vrouw die bij Jezus om hulp kwam. En die door Jezus geholpen werd en die de Heere Jezus toen ook nog te woord stond. En dat duurde maar. En het was allemaal maar uitstel. En Jairus' hart was vol onrust van komt Jezus te laat. En toen kwamen die mensen hem ook nog een keer vertellen. Het is te laat, Jairus, laat nu maar. En in zijn barmhartigheid heeft de Heere Jezus, die dat ook gehoord heeft, wat ze Jairus kwamen vertellen. In zijn barmhartigheid heeft hij toen deze beproefde man opgevangen. En hem nieuwe moed gegeven. En hem zelfs een extra belofte gegeven. Zoals we in een andere evangelie lezen. De extra belofte dat kind al was het gestorven. En al was het naar menselijke berekening nu te laat. Toch zou leven. In zijn tere barmhartigheid heeft de Heere Jezus die beproefde en aangevochten Jairus hulp geboden. En zo is hij ook. En denkt u dan niet met mij dat, zoals de almacht van de Heere Jezus die scharen op een afstand deed staan en die rouwklagers uitdreef en de dood zelfs deed weggaan, dat diezelfde almacht van de Heere Jezus, dat beloftewoord dat hij sprak aan de beproefde Jairus, tegelijkertijd ook toegepast heeft aan zijn hart, zodat de man echt weer nochtans kon geloven? Oh ja, de Heere Jezus spaart zijn genade en zijn barmhartigheid aan zijn almacht. En dan kan hij zelfs de neergebogene oprichten. En dan kan hij de beproefde en de bedroefde te hulp komen. En met kracht ondersteunen in hun lijden. En dan kan hij de ontmoedigde, de moedeloos gemaakte, die geen moed en geen vertrouwen meer over heeft, als met nieuwe kracht vervullen, zodat het geloof toch weer gelooft. En zodat de vrees verdwijnt. Teer. En barmhartig gaat de Heere Jezus straks ook met niet alleen Jairus, maar ook met zijn vrouw, met die beide ouders van dat gestorven kind om, als hij al die mensen wegstuurt. En hen verlost van s mensen overlast. Die klagers, die wierpen alleen maar zout in de wond. Laat ze verdwijnen. Een mens moet ook eens alleen kunnen zijn. Met zijn verdriet. Een mens moet ook eens alleen kunnen zijn met alles wat er in zijn hart en in zijn hoofd omgaat. En dat weet Jezus. En daarom neemt hij maatregelen als hij tegen die mensen, want wat hebben die hier eigenlijk te zoeken met hun geestelijke doodstaat, als hij tot die mensen zegt, vertrekt. Ook dat is barmhartigheid. Als de Heere Jezus je van de overlast van mensen verlost. En als de Heere Jezus in zijn zorg, in zijn goede en in zijn trouwe zorgen mens ook eens een keer de gelegenheid geeft om alleen voor God te komen. En zijn nood en zijn verdriet voor God neer te leggen. En wat denkt u ervan als de Heere Jezus in dat kamertje staat, naast dat bed gaat staan, de hand van dat kind aangrijpt? En als hij haar op die intieme manier aanspreekt, lammetje, sta eens op. En als hij die ouders eraan herinnert en tegen die mensen zegt, zul je niet vergeten dat kind ook wat te eten te geven. Dat bewijst allemaal wat een teer gemoed hij heeft. En met hoeveel barmhartigheid hij bewogen is. En dat hij nou erg heeft in alle dingen waar wij geen erg in zouden kunnen hebben. Dat hij in zijn liefderijke zorg alles doet en alles op het oog heeft waar een mens behoefte aan heeft. En dat geeft juist vrijmoedigheid om tot hem te gaan. Gemeente, mag ik nou eens wat zeggen? Al zou er nou niet eens zoveel meer staan dan alleen dat laatste zinnetje van Marcus 5. Dat hij haar hen gebood om haar te eten te geven. Dan zou dat al een aansporing zijn om met vrijmoedigheid tot zo'n zaligmaker te gaan. Een zaligmaker die daar op let. Die daar erg in heeft. Die op die kleine dingen van het menselijke leven inderdaad acht slaat en het oog heeft. Zo'n zaligmaker is ons vertrouwen wel waard. Dacht u niet? Zo'n zaligmaker is het waard dat wij met al de noden, de kleine noden, de zorgen die er kunnen zijn, maar ook de verdrietelijkheden en de moeite waar we mee kunnen zitten, maar ook met de grote noden en de grote vragen en de grote angsten van onze ziel, deze zaligmaker is het waard dat wij met dat alles naar hem gaan. Naar de barmhartigheden die hij openbaart. Naar de teerheid van zijn ziel waarmee hij zich overbuigt over het ellendige. O, het is een zaligmaker die ook bedoelt, ook via datgene wat hij van zichzelf bekend maakt, die ook bedoelt vertrouwen te wekken. En dat heeft al zoveel mensen moed gegeven. Juist wat er in de evangelie beschreven staat, als we hem zo tegenkomen. Als we hem zo als die barmhartige hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden voorgesteld zien in het evangelie. Dan heeft de Heilige Geest dat in het leven van verschillende mensen vroeg en laat gebruikt om ook tot hem te gaan. Dat was het wat die bloedvloeiende vrouw motiveerde om tot hem te gaan. Ze had dat gerucht van zijn barmhartigheid en van zijn ontferming gehoord. Dat was het wat Jairus ook vrijmoedigheid gaf om tot hem te gaan. In de uiterste nood van zijn kind. Dat op sterven lag. Heere, help mij. Dat was het wat Bartimeus deed roepen. Zonen Davids, ontferm u mijner. Wat? Dat Jezus zo is. Dat hij geen mens wegstuurt. Dat hij niemand hard behandelt. Dat hij iemand die in vertrouwen tot hem komt. En die met zijn noden en met zijn ellende zich tot hem ter genezing wendt. Niet wegstuurt. Maar dat hij vol ontferming is. Dan moet u die twee wel bij elkaar houden. Ze liggen allebei door elkaar heen verweven. Ze komen allebei terug in deze geschiedenis. En ze zijn allebei zichtbaar in de Heer Jezus. Zijn almacht en zijn bewogenheid. U moet ze wel bij elkaar houden. Want er zijn maar al te veel mensen die maar één aspect zien. En die maar op één aspect letten. Je hebt van die mensen die de Heer Jezus alleen maar kennen en die God alleen maar kennen als een God die verschrikt. Als een God op een afstand. Als een God die alleen maar rechtvaardig is en alleen maar zijn eisen stelt. En als aan zijn eisen niet beantwoord wordt, die dan toornt. Die een mens straft en zijn ongerechtigheid bezoekt. Alleen maar dat. Nou, dat is bijbels, dat inderdaad ook gezegd moet worden. Maar dat is niet alles. En daarom, als we zo'n godsbeeld hebben, dan hebben we een eenzijdig en daarom een verkeerd godsbeeld. Een beeld van God dat ons verschrikt en van hem afhoudt en bij hem wegdrijft in angst en in vrees. En er zijn mensen die zo over God denken en die zo over God hebben leren denken. Omdat ze zo'n verkeerd godsbeeld voorgeschoteld gekregen hebben in hun jeugdjaren. Die niet kunnen en niet durven geloven dat de Heer ook barmhartig en genadig is. En er zijn mensen die vanwege zo'n vertekend onbijbels godsbeeld de dienst van de Heer de rug hebben toegekeerd. En gezegd hebben, zo'n God wil ik niet dienen. O, laten we toch oppassen, ook in de opvoeding van onze kinderen, dat we de schriften niet scheef trekken. En wat de Heere van zichzelf en van zijn zoon zegt, niet uit elkaar halen. zodat we onze kinderen belasten met een indruk van God. Alsof het echt niet mogelijk is om bekeerd te worden. Of alsof het maar een heel klein kansje is dat de mens ook nog genade zal ontvangen. Maar er zijn ook mensen die een ander godsbeeld hebben, aan de andere kant eenzijdig. Alsof dat alles is. Dat alles is dat God goed is. En dat hij vergeeft. En dat hij niet straft. Alsof de Heer Jezus dat alleen maar is, barmhartig. En genadig en vol ontferming. En dan krijg je in die eenzijdigheid dat beeld, dat godsbeeld van een lieve God en van een lieve Jezus. Waar alles mee door kan. En die alles wel goed vinden. En zo gaan er ook een hoop mensen verloren. Die van het recht Gods, van de heiligheid Gods niks meer weten. En die er nooit bij stilstaan dat de Heer een God is die om zijn rechten komt in een mensenleven. En die, omdat hij zijn rechten niet krijgt, de zonde bezoekt en straft. God is niet een God die alles door de vingers ziet. God is niet een God die overal overheen strijkt en alles glad maakt en het met iedereen zo in orde maakt. God is een God rechtvaardig en barmhartig. Barmhartig. En rechtvaardig. En laten wij, en voor onszelf, maar ook voor degene die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, ook niet die ernstige fout maken dat we op een andere manier een eenzijdig godsbeeld scheppen. Waarbij onze kinderen ook niet meer weten wat het is als de Bijbel ons voorhoudt dat wij zondaars zijn. Dat we God op het hoogst misdaan hebben en daarom bekering, echte bekering nodig hebben. Houdt u ze wel samen. De almacht en de barmhartigheid bij de Heere Jezus, ook zoals we ze in deze geschiedenis tegenkomen. En zo wordt dat ook beleefd. Want de Heere verheerlijkt al zijn deugden in het leven van zijn volk. En de Heere doet zowel het ene als het andere in hun ziel gestalte krijgen. En hij leert ze aan de ene kant inderdaad ook. Mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. Heilzaam. En aan de andere kant ook. Dat toegaan tot de troon der genade. Om daar geholpen te worden. En barmhartigheid te verkrijgen. En dan is het wonder zo groot dat die God tegen wie we gezondigd hebben. Dat die God die het recht heeft om te zeggen tot ons vertrekt. Zoals de Heer Jezus dat tot die rouwklagers zei. Dat die God dan tegen boetvaardigen en hulpbehoevenden en nooddruftigen en armen en ellendigen niet zegt vertrekt. Maar dat die zaligmaker tot zulken zegt, komt herwaarts. Allen die vermoeid en belast zijn. En dan vervolgens, en dat vinden wij in deze tekst natuurlijk ook. En dat is niet alleen in dit gedeelte van het woord van God het geval. Maar dat vinden we op verschillende plaatsen. Dat vinden we in de evangelieën. Dat vinden we in het Oude Testament op sommige plaatsen ook al terug. Jezus bewijst dat hij de overwinnaar van de dood is. Dit is dan de eerste keer tijdens Jezus' rondwandeling op aarde dat hij een dode opwekt. Er volgen er straks nog meer. De jongeling van Nain wordt ook opgewekt. En u kent de geschiedenis van Lazarus, die al 4 dagen geleden begraven werd. Die toch nog door de almacht van de bewogen zaligmaker uit het graf, uit de greep van de dood wordt bevrijd en terug mag keren in het leven. En daarna staat de Heere Jezus zelf op. Maar in dat alles bewijst hij de levensvorst te zijn. Ook hier al. In dit alles, ook in dat wonder bij dat bed van dat 12-jarige meisje waar ze als een overledene op ligt, bewijst hij dat hij de overwinnaar van de dood is. Machtiger dan onze machtigste vijand. Want dat is hij toch? De dood. Onze machtigste vijand. Wie kan tegen hem op? En gemeente, wat we allemaal vandaag niet weten. Eén ding weten we wel. Er komt een dag dat de boodschap verteld wordt. Hij is er niet meer. Zij is er niet meer. We weten dat er een dag komt dat dat gezegd zal worden. Wat die mensen, die vrienden van Jairus tegen hem kwamen zeggen, uw dochter is gestorven. Komt een dag dat dat ook van ons gezegd wordt. En dan moeten we gaan als hij komt. Als de dood komt in zijn onverbiddelijke en onafwendbare majesteit, dan heeft de mens geen verweer meer. En dan baat ons niets meer. Al zouden we hem proberen af te bidden en af te kopen. Het baat ons niet. En daarom is tal de eeuwen door tegen die vijand strijd gevoerd. En daarom wordt er in ziekenhuizen en in laboratoria onafgebroken een strijd gevoerd tegen die dood. En het resultaat. Het resultaat, Job wist het al. We hebben geen geweer in deze strijd. We hebben geen afweer. We beschikken niet over wapens. Die vijand is onze machtigste vijand. Er zijn ziekten dankzij de algemene goedheid van de Heere zodanig bedwongen en beteugeld dat ze geen slachtoffers meer maken. Ziekten waar vroeger mensen aan stierven bij grote aantallen, doen vandaag weinig of geen kwaad meer, omdat er een vaccin is uitgevonden of omdat er methoden van behandeling zijn uitgevonden. Maar daarmee is de dood niet overwonnen, daarmee is de koning der verschrikking niet verslagen, want er komen weer nieuwe ziekten en er komen weer nieuwe problemen en de mens gaat toch naar zijn eeuwig huis. Triest is het, uitzichtloos is het, hopeloos. En er zou ook nooit verandering komen als God geen verandering gaf. En nu zien we dat God bezig is verandering te geven. Zijn zoon is de overwinnaar van de dood. Straks volkomen als hij zelf door eigen kracht oprijst uit het kille graf. Maar hier toont hij zijn macht al. Hier gebiedt hij de dood al en de dood moet wijken als hij maar één woord spreekt. Een enkel woord is genoeg, want hij is koning, Jezus Christus. Hij is de soevereine gebieder. Hij kan van zichzelf zeggen, ik ben de opstanding en het leven. En hij brengt het leven en de onverderfelijkheid aan het licht. En wat hij ook nog doet, dat is niet de dood voorkomen in het leven van de zijnen. Dat is niet ervoor zorgen dat zij zonder de verschrikkingen van de dood te zien ineens hun ogen mogen opslaan in de hemelse heerlijkheid. Want ook Gods kinderen kunnen soms een zwaar en moeilijk ziekbed hebben, waarbij lichamelijke pijnen en kwellingen hun deel zijn en waarbij misschien ook nogal vrezen des doods hen overvalt. Maar wat hij wel doet voor al de zijnen is het karakter van die dood veranderen. Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Het wordt voor al Gods kinderen de slaap des doods. Ontslapen noemt de Bijbel dat. Ontslapen. En dan komen ze wel in de greep van deze vorst, van deze koning der verschrikking. En dan wordt het ook voor al Gods kinderen waar wat Psalm 49 zegt. De dood zal hen afwijden. En dan liggen ze straks ook wel op het slagveld van de dood. Het kerkhof. Met al zijn verschrikkingen. Maar er zijn er toch voor wie het echt waar is, dat ze slapen. Omdat Christus voor hen de dood is ingegaan. En omdat Christus voor hen de dood in beginsel overwonnen heeft. En omdat Christus de dood voor hen van karakter veranderd heeft. Een doorgang tot het eeuwige leven is het nu geworden. En een afsterven van de zonde. En daar blijft het dan ook nog niet bij. Want hij doet een volkomen werk, deze levensvorst. Hij is de opstanding, ja ook dat. En hij zal straks staan bij al die graven van Gods kinderen. En waar ze ook gelegen hebben. En hoe lang geleden het ook is dat ze daar al neergelegd zijn. en tot stof vergaan zijn. Hij zal in al de barmhartigheid van zijn zaligmakers gemoed tot al die gestorvenen, die ontslapenen zeggen: ik zeg u, sta op. En ze zullen opstaan. En ze zullen met hem leven. En ze zullen de eeuwige zaligheid beërven, die ze zullen waarin ze zullen delen met lichaam en ziel. De levensvorst, hij zal zijn werk voor hen voleindigen. Na de dood is het leven hen bereid. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Voor wie zal dat nou zijn? Wie deel zal dat zijn, gemeente? Dat is een belangrijke vraag, dacht u niet? Wie zullen er nou in delen in dat werk van Christus, waardoor hun stervenen ontslapen en in de Here inslapen mag zijn. En waardoor zij ook zullen mogen sterven in de hoop van de zalige opstanding, in het geloof, in de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Wie zullen daarin delen? Wie zullen straks die stem horen? Die stem van de Zoon van God. En wie zullen, net als dat dochtertje van Jairus, om het zo eens te zeggen, bij de hand gegrepen worden, om uit hun doodstaat, uit hun doodslaap opgewekt te worden op zijn machtswoord? En wie zullen dan met hem wandelen in het vrolijk levenslicht? Dat zijn die mensen die al eerder door hem zijn opgewekt. Wat ik daarmee bedoel. Nou, denk nog eens even aan die rouwklagers. Nou, die zijn niet zoveel anders als wij zijn. In één punt zijn ze in ieder geval niet anders. Misschien houden wij een klein beetje meer ons fatsoen op een sterfhuis dan deze mensen met hun pijpen en fluiten en al die drukte die ze maakten. Misschien houden wij op dat punt nog wel een beetje afstand van hun gewoonte. Het is te hopen ook. Maar op één punt zijn we met hen gelijk, van nature, net als zij, geestelijk dood. Geestelijk dood. En al komt het er bij ons dan misschien niet zo bruut en zo goddeloos uit, maar van nature zijn wij net als zij ongelovig. Ongelovig. Zij bogen niet voor dat woord van de Heer Jezus. Buigen wij voor het woord van God of verzetten wij ons van nature ertegen? Nou, dat is het probleem. En daar zal toch wat aan gebeuren moeten. En als de Heer daar wat aan doet. Dat bedoel ik, als de Heere uit die dood, die geestelijke dood, opwekt, levend maakt door zijn levenwekkend woord, toegepast door de Heilige Geest. Als hij ons zo uit de greep van dat ongeloof, uit de greep van die zonde, uit de greep van die verdorvenheid, uit onze ellendigheid weghaalt, wegroept, roept, ja, uit die ellende uitroept en ons zo tot zich trekt en aan zich verbindt en deelgeeft aan dat nieuwe leven. En we dan hem in ons leven leren kennen, hem ook leren liefhebben. Dan krijgen we uitzicht, dan krijgen we hoop op die volkomen zaligheid. Maar daar begint het wel mee. Wie hebben er deel aan die zalige opstanding? Degenen die hier op aarde levend gemaakt zijn. Die, om het anders te zeggen, van boven geboren zijn. Die uit God geboren zijn. Die door de Heere getrokken zijn met onwederstandelijke kracht. Die de Heere gesmeekt hebben, die aan zijn voeten gelegen hebben, die geworsteld hebben om die genade. Die in de ellende van hun leven de toevlucht namen tot die borg en zaligmaker. En die zo de werkingen van Gods geest in zich mochten ontvangen. Die hebben uitzicht. Hen geeft God uitzicht. Voor hen opent hij de vensters. En hij laat ze zien dat Jezus Christus de levensvorst is. En Job mocht ervan getuigen. En nog ver weg in het Oude Testament. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over mijn stof opstaan. En als ze na mijn huid ook dit mijn vlees zullen doorknaagd hebben, zal ik hem zien. Geen vreemde. Dan zal ik hem aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien. Wel nu, dat is het vooruitzicht van een man als Job. Maar die man als Job, die had voor die tijd geleerd om uit het graf van de zonde en uit de staat van de geestelijke dood op te staan door dat machtswoord, door dat levenwekkende woord van de Heere Jezus. Kent u dat ook? En voordat we dan nu verder gaan denken over wat er dan zal zijn in de hemel en wat dan het deel zal zijn van al degenen die aan die zalige opstanding ten jongste dagen deel hebben, zullen we de vraag in ons leven toch onder ogen moeten zien. Zijn wij weggeroepen door de almachtige stem van de Heere bij de zonde vandaan? Bij het verderf vandaan? Hebben we dat nieuwe leven leren kennen? Zijn we van bovenaf geboren? Zijn wij nieuwe schepselen geworden? Als dat niet zo is, als we nog altijd voortgaan in onze natuurstaat, in onze geestelijke doodstaat, als we nog altijd leven zoals we geboren zijn, kinderen des toorns, die kunnen in het rijk van God niet komen, dan is er maar één ding nodig op dit ogenblik. Dan moeten we wederom geboren worden. En dat is geen werk dat wij zelf tot stand brengen, maar dat is een werk dat God tot stand brengt. En waar de Heere gewillig voor is om het tot stand te brengen. Laat dan dat gebed uit uw ziel opstijgen. Heere, maak mij levend. En dat volk dat die levendmaking ontvangen heeft, krijgt iedere keer weer die levendmakende genade van de Heere nodig. Want na dat begin zijn er weer van die momenten van inzinking. Zijn er weer die momenten van duisternis. En dan wordt het gebed opnieuw gehoord. Gun leven aan mijn ziel. En ze ondervinden het dat ook na ontvangen genade ze het niet in eigen handen hebben. Om het zelf te bewerken en het zichzelf te geven of te hergeven. Ze blijven afhankelijk. Ze blijven afhankelijk van die almachtige en tegelijk gelukkig ook zo barmhartige zaligmaker. Maar als ze in zijn handen mochten vallen, dan zijn ze veilig. En dan wordt het toch een keer waar dat hij eerlang hun het levenspad bekend maakt. Amen. Psalm 16, 6e vers. Wij zullen samen danken. Grote en heerlijke God, wij danken uw heilige naam dat we het evangelie weer mochten horen. Het evangelie van een almachtige zaligmaker die zijn almacht koppelt aan barmhartigheid en aan genade. O, wat hebben we hem zo nodig. Wat hebben we hem zo nodig om gewillig zijn discipelen gemaakt te worden. Zo nodig om in hem te geloven en op hem te vertrouwen. Wat hebben we hem zo nodig om uit onze doodstaat opgewekt te worden en in een nieuw leven te mogen wandelen achter hem aan. Heere, wij bidden van u dat ge uzelf zo aan ons wilt openbaren, zoals dat in het evangelie naar voren kwam. Zo moeten wij u toch ook kennen. Denk aan ons, o God. Denk aan ons door uw geest in onze harten te schenken en door ons te bearbeiden. En geef dat deze dag daarvoor ook gebruikt mag worden door een ieder van ons. Vergeef onze zonden. Gedenk ons in uw genade. En wilt u geven dat we moed mogen ontvangen en bemoedigd mogen zijn als we horen van de barmhartige zaligmaker die geen zondaar afwijst, maar die allen die zich met hun zonden en ellende tot hem ter genezing wenden, ontvangt en wel doet. Heren, maar leven wij nog in onze natuurstaat, leven we nog zonder enige begeerte om uw wil te doen en u te gehoorzamen en u te geloven. O, laat de schrik des Heren, waar we vanmorgen wat van gehoord hebben, ons dan toch bewegen tot het geloof. Om niet langer voor te gaan op de weg van onze eigen keus, een weg die naar het verderf voert, maar om u de Heren te voet te vallen, terwijl ge u nog laat vinden. Zegen ons, Heren, en breng ons ook vanavond nog weer samen om uw woord te beluisteren, de boodschap van uw genade te horen, onderwezen te worden in de heilgeheimen van uw getuigenis. Hoor ons om Jezus wil. Amen. 27, het zevende vers, zo ik niet had geloofd. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.